Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu in verband met dit sterfgeval Psalm 103 en daarvan het achtste vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En wat er verder volgt, Psalm 103 en daarvan het achtste vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Handelingen der Apostelen, daarvan het vierde hoofdstuk en daarvan de eerste 12 versen. Wij herzeggen u Handelingen 4, de versen 1 tot en met 12, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 42, vers 1, het heigend hert der jacht ontkomen, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees u Handelingen 4, de verzen 1 tot en met 12. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot en de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring tot de andere dag. Want het was nu avond. En velen van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des andere daags, dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes en Alexander, en zovelen er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gijlieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met een heilige geest, tot hen: gij oversten des volks en gij ouderlingen Israëls, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, dien gij gekruisigd hebt, welken God van de doden heeft opgewekt, door hem zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden.
het aan de beurt van behandeling is zondag 11 uit onze Heidelbergse catechismus, zondag 11, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 11, vraag 29, waarom worden zonen Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Antwoord, omdat hij ons zalig maakt van al onze zonden en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30, geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Antwoord, nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van 2-1, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Tot zover. Gemeente, deze zondagsafdeling handelt over de naam Jezus. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats een gewillige zaligmaker. In de tweede plaats een enige zaligmaker. En in de derde plaats een volkomen zaligmaker. De naam Jezus, onze eerste gedachte, een gewillige zaligmaker. Dat blijkt uit het begin van antwoord 29. Daar staat omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En wie zegt dat, jongens en meisjes? Hij maakt ons zalig. Zegt dat iemand die daar zoveel om gevraagd heeft? Zegt dat iemand die dat ook verdiend heeft? Nee, dat komt hier uit de mond van iemand die er nooit om gevraagd heeft. Want de Heere zegt, ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. En tot degene die mij niet zochten, heb ik gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Dus waarom maakt de Heere zalig? Dat komt omdat hij een gewillige zaligmaker is. Onze tweede gedachte, een enige zaligmaker. Dat blijkt uit het slot van antwoord 29, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En het blijkt ook uit het eerste gedeelte van vraag en antwoord 30, dat de Heer Jezus een enige zaligmaker is. En dat degene die hun zaligheid ergens anders zoeken, buiten die enige zaligmaker, dat die hem verloochenen. Zowel het eerste antwoord als het tweede antwoord spreken over de enige zaligmaker. En tenslotte in onze derde gedachte, een volkomen zaligmaker. En dat blijkt heel duidelijk uit het slot van antwoord 30. Er staat, want van 2-1, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of hij is wel een volkomen zaligmaker, en degene die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. Wij gaan vanmiddag verder met de apostolische geloofsbelijdenis. Een nieuw deel komt aan de orde. Het eerste gedeelte ging over God de Vader en onze schepping. En we hebben stilgestaan in zondag 9 bij God de Vader en bij zijn scheppingswerk. Maar we hebben gezien dat hij het scheppingswerk niet heeft losgelaten. Daarom is er ook nog een zondag 10. En zondag 10 gaat over de voorzienigheid. Dat hij de schepping nog altijd onderhoudt en regeert. Dat was het eerste gedeelte van de geloofsbelijdenis. Dat wil nog niet zeggen dat de ware gelovigen God de Vader ook als eerste leren kennen. Want we hebben gezien, de volgorde van de geloofsbelijdenis is niet de bevindelijke volgorde, maar het is de theologische volgorde. En in de theologische volgorde is God de Vader de eerste persoon, God de Zoon de tweede persoon en God de Heilige Geest de derde persoon. Het gaat nu over de tweede persoon, over de Heere Jezus Christus. En dat stuk is langer in de geloofsbelijdenis dan het stuk dat over God de Vader gaat. Dat komt niet, jongens en meisjes, omdat de Heere Jezus belangrijker zou zijn dan God de Vader. Natuurlijk niet. Hoe komt het dan? Hoe komt het dat het tweede stuk veel langer is dan het eerste stuk? Wel, hoe ontstaat een geloofsbelijdenis? Een geloofsbelijdenis ontstaat omdat iemand wil belijden wat hij of zij gelooft. En onze geloofsbelijdenis kan heel kort zijn. Wij geloven in God de Vader, wij geloven in God de Zoon en wij geloven in God de Heilige Geest. Maar dan kan het wel eens nodig zijn om dat verder uit te werken, omdat er meer mensen zijn die zeggen dat ze in God de Zoon geloven en toch allerlei dingen over hem zeggen die niet kloppen. En zo is de belijdenis uitgegroeid tot 12 artikelen. Zo is de belijdenis van de Zoon uitgegroeid, omdat juist als het gaat over de menswording van de Heere Jezus en de vernedering van de Heere Jezus, er zoveel opvattingen zijn die niet kloppen, spreekt de kerk in de geloofsbelijdenis zich nog nader uit. Als we vandaag denken over de schepping, dan moet je haast ook toelichten wat je onder de schepping verstaat. Hoe komt dat? Door dwalingen. Doordat mensen schepping en evolutie met elkaar gaan mengen. En dan zijn er mensen die zeggen, ik geloof in de schepping. Maar als je dan goed luistert, dan denk je, nou, ze geloven meer in de evolutie dan de schepping. En dan is het nodig dat wij helder hebben, wat versta je nou onder de belijdenis van God de Vader en onze schepping? Wat versta je nou onder de belijdenis van God de Zoon en onze verlossing? En in Jezus Christus. Ik geloof, zegt hier de leerling, in Jezus Christus. Hij zegt niet, ik geloof Jezus Christus. Want dat doen we allemaal wel. Jezus Christus geloven. Hij zegt ook niet, ik geloof aan Jezus Christus. Want dat doet ieder kerkmens. Wij geloven allemaal dat de Heere Jezus bestaat. Maar hij zegt, ik geloof in Jezus Christus. En dat betekent, ik heb een verbinding met de Heere Jezus Christus. Er is een gemeenschap tussen mij en tussen de Heere Jezus Christus. En dat zal ook wel blijken in de antwoorden die wij horen, nu en ook in het verdere gemeente. Dit zijn geen antwoorden van iemand die niet weet waar hij het over heeft. Maar jongens en meisjes, als deze persoon spreekt over Jezus, dan zullen we horen, hij kent Jezus. Hij heeft Jezus gezien, als het ware. Hij heeft Jezus horen spreken. Hij kan zeggen met Maria, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Hij gelooft in de Heere Jezus Christus. En daarom die geloofsbelijdenis, die ook vanmiddag beleden is, dat is geen algemene belijdenis. Ja, dat is de belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Het is de belijdenis van al de gelovigen op deze aarde. En ik hoop ook uw en jouw belijdenis. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker genoemd. Het woord Jezus betekent zaligmaker, redder, behouder, verlosser. Dat zijn eigenlijk allemaal woorden voor hetzelfde. Dat betekent zaligmaker. Hij wordt zo genoemd. Hoe is dat gekomen dat Jezus zo genoemd wordt? Nou, dat weten we nog, jongens en meisjes, van kerstfeest, adventtijd. Wij weten dat niet Jozef en Maria die naam bedacht hebben, maar dat God de Vader uit de hemel door de engel Gabriel heeft laten boodschappen dat het kindeke zo genoemd moest worden. Jezus. En daarom wordt hij Jezus genoemd. Dus het is een naam door God gegeven. En dat is mooi. Mensen kunnen zich vergissen, maar God vergist zich niet. Als God zegt dat dit kind Jezus is, dan kun je er zeker van zijn dat dit kind Jezus is. Er zijn ook wel andere mensen geweest die deze naam gedragen hebben, maar toch, ze hebben hem niet kunnen dragen zoals Jezus. De apostel Paulus had een helper, hij heet ook Jezus. Maar in hem is de naam Jezus niet vervuld. In het Oude Testament vinden we de naam Jozua. En Jozua is de Hebreeuwse vorm van het Griekse, van de Griekse naam Jezus. Jezus is Grieks, Jozua is Hebreeuws, betekent hetzelfde. En die twee Jozua's in het Oude Testament waren wel heenwijzingen naar de Verlosser, maar ze waren de Verlosser niet. Jozua, die goede verspieder, hij heeft het volk mogen brengen in Kanaan, maar hij kon ze niet brengen in de hemel. Hij was Jezus niet. En die hoge priester uit het boek Zacharia, die zijn klederen bevuild had, dat was Jezus nog niet, want hij kon zijn eigen klederen niet zuiver houden. En Jezus wel. Dus ze waren maar heenwijzingen naar Jezus. En dan wordt dit kind geboren en dan zegt God uit de hemel, dit is Jezus. Dit is de Verlosser. Dit is de Zaligmaker. Die naam is door God gegeven, maar die naam wordt ook door mensen gegeven. Jozef en Maria hebben hem Jezus genoemd. En dat hebben ze gedaan door het geloof. Zij geloofden dat hij Jezus was. En er zijn nog mensen, gemeente, gelukkig wel, die gaan hem Jezus noemen. Zaligmaker, verlosser. Zij gaan hem bij deze naam belijden, omdat zij hem zo hebben mogen leren kennen. Kijk, wij zullen de Heere Jezus allemaal Jezus noemen. Maar vroeger werd er nog wel eens gezegd in mijn kinderjaren, het is een groot verschil of je spreekt over een Jezus van 5 letters, of dat je spreekt over de persoon van Jezus die aan je hart is geopenbaard. De gemeente, zo is het ook vandaag nog, dat is waar, dat is een groot verschil. We hebben het allemaal over Jezus en we bedoelen allemaal dezelfde persoon, maar zeggen we dat met ons verstand? Of hebben wij hem zo mogen leren kennen, omdat hij onze verlosser geworden is? En alleen dat laatste noemen, dat is een zaligmakend noemen van de naam Jezus. Wij moeten hem Jezus leren noemen door het geloof. En zo gaan Gods kinderen die naam leren spellen. Zo krijgen ze die naam lief. En je hoort uit hetgeen ze over hem kunnen zeggen, dat ze niet over een vreemde spreken, maar dat ze mogen weten wie Jezus is. We vragen het aan deze leerling, jongens en meisjes. De leerling op de school van de Heere Jezus. We vragen aan hem, waarom noemt u de Zoon Gods Jezus? En luister eens wat hij zegt. Omdat hij ons zalig maakt. Hoor je? Hij zegt niet omdat hij de zaligmaker is. Nou, dat zou ook een mooi antwoord zijn. Maar omdat hij de zaligmaker is, wil nog niet zeggen dat hij mij zalig maakt. En hier is iemand die zegt, ja, hij maakt anderen zalig, maar ook mij. Omdat hij ons zalig maakt. Een gewillige zaligmaker. Die niet alleen de naam draagt, maar die ook de zaligmaker is. En die van eeuwigheid reeds dit werk op zich genomen heeft in de vrederaad. Geen mens had erom gevraagd. Geen zondaar heeft erom gebeden. Maar het is van hem zelf uitgegaan. Zijn liefde is een eeuwige liefde. En daar ligt de vastigheid van het werk van deze zaligmaker. Het ligt niet verankerd in mijn geloof. Gelukkig niet. Het ligt niet verankerd in mijn keuze. Maar het ligt vast in zijn eeuwige liefde. Zalig, maar wat is dat eigenlijk? Zalig maken. Het woord zalig, dat wordt vaak heel oppervlakkig gebruikt. Voor iets wat heel fijn is. Maar zalig maken betekent verlossen. Dominee Hellebroek zegt het zo mooi. Hij zegt het is verlossen van het grootste kwaad. En brengen tot het hoogste goed. Een mooier zou ik het ook nooit kunnen zeggen. Zalig maken is verlossen van de zonde. En zalig maken is terugbrengen bij God. Herstellen in de gemeenschap met God. Dat is pas echt zalig. Zijn wij dan niet bij God? De Joden zeggen wij zijn bij de Vader. Wij zijn Abrahams zaad. Maar nee, zegt de Heer Jezus, jullie moeten vrijgemaakt worden. Jullie moeten verlost worden. En gemeente, dat is mijn boodschap vanmiddag ook bij zondag 11. En hopelijk weet u dat nog van zondag 2, 3 en 4. Wij moeten verlost worden. Wij zijn niet zalig. We zijn rampzalig. Wij liggen verloren. En zolang als iemand dat niet in de gaten heeft, heeft hij geen zaligmaker nodig. Hij is niet ziek. En die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Gemeente, deze zaligmaker krijgt waarde voor mensen die hun zondaarsbestaan gaan inleven. Deze naam krijgt waarde voor mensen die van de zonde niet los kunnen komen. De naam zaligmaker krijgt waarde voor mensen die de verlossing nodig krijgen. Hebt u de vorige zondagen beleefd? En zo niet, dan blijft de naam Jezus blijft voor u een naam. Een mooie naam misschien, maar daar blijft het dan bij. En dat schiet tekort op weg en reis naar de eeuwigheid. Hier is iemand die zegt, omdat hij ons zalig maakt. Hij is ermee bezig. Ik ervaar het. Dat hij in mijn leven bezig is. Wat is dat eigenlijk zalig maken? Wanneer kan iemand zalig maken? Ursinus, en die kan het weten, want dat is de opsteller, een van de opstellers van de catechismus. Dus die kan uitleggen wat hij bedoeld heeft met deze zondag. Ursinus die schrijft dat de zaligheid eerst door hem werd verdiend en dat de zaligheid verder door hem ook persoonlijk wordt toegepast. Dus zalig maken dat kan alleen als de zaligheid verdiend is. Er moet betaald worden. Er is alleen zaligheid op gronden van recht. Vanmorgen hebben we dat gehoord. En de Heer Jezus heeft dat verdiend. En hoe kom ik daar nu aan? Nou, van veel kansels klinkt, ja, dat is uw werk. Dat moet u geloven, daar moet u voor kiezen. Dus de Heer Jezus doet een stuk en u doet de andere helft van het stuk. En dan samen kom je er wel. Maar dat leert de catechismus niet. De catechismus leert dat hij ons zalig maakt. Hij heeft het verworven en hij past het ook toe door zijn Heilige Geest. Het komt op de toepassing aan. Gemeente, als de Heer Jezus het zelf niet toepast, dan kom je nooit aan de zaligheid. Echt niet waar. Dat moet toegepast worden. Laten we dat woord alstublieft nooit vergeten. En ja, dan zegt er iemand vanmiddag, maar hoe gaat dat dan, dominee, die toepassing? Hoe doet deze zaligmaker dat dan? Komt dan de Heer Jezus in je leven en zegt hij dan, ik ben uw verlosser? Ging dat zo, jongens en meisjes, bij Saulus? Toen de Heere hem stilhield, zei de Heere toen tegen Saul, 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 ik ben uw zaligmaker al van eeuwigheid af. Al uw zonden zijn vergeven. Nu moet je mij omhelzen. Gaat dat zo? Nee, er staat in mijn Bijbel iets heel anders. De Heer Jezus zegt tegen Saulus, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? De Heere werpt zich op als zijn rechter. En hij ziet helemaal niet dat de Heere Jezus zijn zaligmaker is. De Heere Jezus komt op voor de deugden van God. En dan wordt Saulus wat hij niet was, hij wordt ongelukkig. Hij wordt bedroefd. Hij wordt een zondaar. Hij gaat verloren. Juist als de Heere Jezus in zijn leven komt, gaat hij verloren. Want de Heere Jezus ontdekt aan de zonde. En zo is het nog, gemeente. Hoe begint de toepassing? De Heere Jezus begint door zondaren stil te zetten, zondaren te ontdekken, mensen ongelukkig te maken, de spiegel van de wet te gebruiken. Hij gaat plaats maken voor zichzelf. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Dus je wordt verlost, maar je hebt zelf niet in de gaten dat je verlost wordt. Een mens kan dat nog niet bezien. En nou zijn er velen die zeggen, oh, dat is een gevaarlijke boodschap in de gereformeerde gemeente. Mensen die zeggen dat dat al het werk van Jezus is en dat dat al het begin is, dat is gevaarlijk. Want dan gaan mensen denken, dat zal een kind van God zijn en dan worden ze buiten Jezus zalig. Nou, ik ben daar eigenlijk niet zo bang voor, want als de Heer Jezus je aan je zonde gaat ontdekken, dan geloof je niet dat je een kind van God bent. En als je van je ellende kennis de grond kunt maken, geloof ik niet dat het van de Heere Jezus is. Want de Heere Jezus is zo'n wijze arts, jongens en meisjes, die leert mensen dat het totaal verloren is. Dus die mensen houden geen hoop in zichzelf, die verwachten niet dat ze er nog wel bovenuit kunnen klimmen. Zo werkt de Heere Jezus. Maar dat wil niet zeggen dat dit zijn werk niet is. Sommige mensen zeggen dat zijn algemene werkingen. Dat heeft niks met het geestelijke leven te maken. Maar jawel, dat hoort bij het werk van Jezus. Dat heeft hij tijdens zijn omwandeling op aarde zo vaak gedaan. Toen hij die blinden ging genezen, toen heeft hij zand in zijn ogen gesmeerd. Waarom? Om de toestand onhoudbaar te maken. Om deze man te leren dat er echt iets moest gebeuren. En dat is nog het werk van Jezus. Het begint waar hij de zondaar opzoekt. Waar hij de zondaar stilzet. Waar hij de zondaar ontdekt door de wet. Weet u het nog? Uit zondag 2. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Hij door de spiegel van de wet ontdekt de zondaar aan de ellende. En dat zaligmaken, dat vervolgt hij door zichzelf te openbaren aan verlorenen. Ja, daar wil de Heere Jezus natuurlijk naartoe. En daar gaat hij ook naartoe. Hij zal zichzelf openbaren aan uitgewerkte zondaren. Aan mensen die beseffen dat ze een volkomen zaligmaker nodig hebben. Die van hun kant afgebroken zijn. Zulke mensen worden heen gewezen. Zulke mensen zullen straks zien, gaan naar hem hongeren en dorsten. En aan zulke mensen wil hij zich op zijn tijd openbaren. Zoals aan de herders. Die mochten horen dat u heden geboren is. de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En nou is hier iemand aan het woord, die kent dat. Hij zegt, hij heeft mij zalig gemaakt en hij maakt mij nog zalig. Kijk, het staat niet in de verleden tijd. Er staat niet dat hij ons zalig heeft gemaakt, maar het is nog bezig. Zijn Gods kinderen dan niet zalig? Nee, echt niet. Wanneer zijn ze dan zalig? Straks pas. Straks zijn ze volkomen zalig in de zaligheid. En hier in dit leven maakt de Heere hen zalig. Dat is een doorgaand werk. En er zijn momenten dat ze zalig zijn. Zalig, zalig niets te wezen in ons eigen oog voor God. Er zijn momenten dat ze zalig zijn, maar zolang de zonde er is, gaat het werk nog door. Totdat straks de verlossing van de zonde volkomen is. En van al onze zonde verlost. Zie je, dat is zalig maken, verlossen van de zonde. Dat heeft de engel ook gezegd. De engel Gabriël heeft gezegd, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Bij heel veel mensen hoor je het werk van de zaligmaker zo oppervlakkig. Het gaat over 1001 dingen, maar het gaat niet over de zonde. En dat klopt er eens niet, want het gaat deze zaligmaker in de eerste plaats om de zonde. Ik zeg niet dat hij niet verlossen kan en wil van de gevolgen van de zonde. Maar het gaat hem om de zonde. De oorzaak van de eeuwige honger en kommer. Van al mijn zonde, al onze zonde. Deze zaligmaker, we zullen het straks zien, is een volkomen zaligmaker. Er zijn geen zonden die hij niet de baas kan. Zelfs de boezemzonde weet hij te overwinnen. Hij verlost van al de zonden. Hij verlost van de macht van de zonde. Hij breekt de heerschappij van de zonde, waar ik nooit van winnen kon. Hij verlost van de schuld der zonde. Dat gaat hij zijn kinderen leren in de weg waarin hij als zaligmaker betaalt. Worden zij verlost van de schuld en van de straf die volgt op de schuld. Hij neemt de straf op zich. We horen het in deze lijdenstijd. Hij verlost van de schuld der zonde. Dat leert hij in de rechtvaardigmaking. Hij verlost van de smet van de zonde. Dat leert hij in de heiligmaking. Van al onze zonden verlost. Is er iemand in de kerk die kan zeggen, ik ben verlost van de schuld van de zonde? Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die mogen zeggen, ja, dominee, dat heeft de Heere mij geleerd. Deze zaligmaker heeft verlost van de schuld van de zonde. Is er iemand in de kerk die zeggen kan, hij heeft mij verlost van de smet van de zonde? En dan is er niemand die de vinger op kan steken. Zeker, in hem ben ik verlost van de smet. Maar wat nou in hem volkomen is, dat moet ook toegepast worden in dit leven. De bruid mocht zeggen, ik ben liefelijk. Maar dat was maar de ene kant. Ze zegt, ik ben zwart, doch liefelijk. Zwart in mijzelf, liefelijk in hem. En als de bruid sterven gaat, dan mag ze zeggen, ik ben liefelijk. Dan blijft al dat zwarte hier op deze aarde achter. Onze eerste gedachte, een gewillige zaligmaker die dat allemaal doet, jongens en meisjes, om niet. Dat is onbegrijpelijk. Zonder dat iemand hem iets daarvoor terug kan geven. Die dat doet uit eeuwige zondaarsliefde. Die dat doet omdat hij net als de Vader een volk heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Dus het gaat niet om onze gewilligheid, Maar het gaat om zijn gewilligheid. Onze tweede gedachte, een enige zalig maken. Er staat daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. We hebben het ook horen lezen uit Handelingen 2. Petrus heeft het gepredikt. Daar is geen andere naam. Daar is onder de hemel geen andere naam door welke wij moeten zalig worden. Er is maar één zaligmaker. Maar dat wil tegelijk ook zeggen, als je die ene zaligmaker verwerpt, dan is er geen andere. Dan is er geen andere mogelijkheid, dan is er geen andere weg. Het moet komen van deze enige zaligmaker. Daarom wat we vanmorgen gehoord hebben, dat het zwaard uitgestoken wordt tegen deze zaligmaker, dat is zo verschrikkelijk. Want die godsdienstige mensen, die stonden hun eigen zaligheid in de weg. Ze verwierpen de zaligmaker, zelfs Petrus. Hij stond het zwaard in de weg en de Heer Jezus heeft onder het zwaard gebogen. Nergens anders te zoeken. Dus je hoeft nooit meer ergens anders te zoeken. Want er is er maar één. En dan staat er niet dat mensen nooit ergens anders zoeken. Dat doen we namelijk wel. Wij houden deze zaligmaker voor het laatst. Wat dat betreft ligt er zo'n les in de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. 12,5 jaar was ze krank. En ze was overal geweest. En ze had al haar leeftocht aan de medicijnmeesters gegeven. Ze had geen cent meer over. En dan op het laatst komt ze bij Jezus. En dat is nou een beeld, gemeente, van ons allen. Wij zitten vast aan het werkverbond. We geven liever eerst alles uit. We verspelen liever al onze krachten om dan uit genade zalig te worden, dan dat we ineens naar de zaligmaker zouden gaan. Een mens briest daartegen. Een mens wil het met Jezus doen, maar Jezus wil het alleen doen. Dus dat hij een volkomen, dat hij de enige zaligmaker is, dat betekent dat ik moet sterven aan alles buiten hem. Christus' prediking is zo ontzettend scherp. Christus' prediking, dat wil zeggen alles afwijzen buiten hem. Er is niets anders, er is niemand anders dan Jezus alleen. En dat klinkt mooi, maar als het praktijk wordt in je leven, dan valt het nog niet mee. Dan komt een mens daartegen in opstand, dan is er ergernis bij de discipelen. Bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden. En nu zijn er mensen, dat staat hier, die roemen met hun mond in de enige zaligmaker. Die zeggen, ja, er is maar één zaligmaker en dat is Jezus. Nou, dat is mooi. Dat klopt volgens onze belijdenis. Maar als je dan naar de praktijk van hun leven kijkt, dan zeggen ze, ja, wat kennen ze nou van Jezus? Wat weten ze nou van Jezus? Als je ze hoort praten, dan hebben ze het alleen maar over zichzelf. Over alles wat zij gedaan hebben. Dus er is een contrast tussen wat hun mond zegt en wat ze in hun hart beleven. En klopt dat nou? Kan het zo zijn dat mensen hun zaligheid toch ergens anders zoeken en dat ze toch ware belijders zijn van de enige naam? We zullen zien dat het antwoord heel scherp is. Onze vaders zeggen, nee, dat kan niet. Dat kan niet, dat kan absoluut niet. Mensen die dat doen, die verloochenen met de daad de enige zaligmaker. Wie zijn dat? Dat zijn mensen die de zaligheid zoeken bij heiligen, die het zoeken bij zichzelf, of die het zoeken ergens anders. Mensen die het zoeken bij heiligen. Mensen die, de Roomsen doen dat, zij zoeken hun zaligheid bij de verdiensten van heiligen. Ja, gereformeerde gemeentemensen doen dat ook, gemeente. Er zijn gereformeerde gemeentemensen die zoeken hun zaligheid bij een dominee. is maar één dominee die deugt, of twee misschien, meer niet. En daar verbinden ze hun hele zaligheid aan. Of ze zoeken hun zaligheid bij een kind van God. Of ze zoeken hun zaligheid bij een oudvader, bij een heilige. En dat lijkt mooi, maar dat is verschrikkelijk. Want zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker. Er zijn mensen die de zaligheid zoeken bij zichzelf. Ja, dat doet ieder mens van nature. Want wij worden ook geboren in het werkverbond, dus dat is ook niet gek. Een mens houdt vast aan zijn werkheiligheid. En om daarvan af te komen, dat is niet eenvoudig. We kunnen misschien wel zeggen dat we niet bij onszelf zoeken, maar nou, de praktijk, gemeente. Dan heb je heel veel zelfkennis nodig. Heel veel zelfverloochening nodig om jezelf kwijt te raken. Weet u dat dat het grootste wonder is wat in het leven van een mens kan gebeuren? Dat hij van zichzelf wordt afgebracht. Dat hij van zichzelf, van zijn werken wordt losgemaakt. Daarom ben je nou wel eens aan een eind gekomen. Ik heb u wel eens gezegd van die ouderling in Nieuw-Beierland die dat aan mij vroeg. Maar ben je nou wel eens aan een eind gekomen met jezelf? Ben je nou wel eens een eind gekomen met je werken? Heb je nou wel eens één keer echt mogen belijden, Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En niet, dan ben je altijd nog bezig om zelf je zaligheid te werken. Dan draait het ten diepste, al is het misschien nog maar een klein stukje, maar dan draait het ten diepste altijd nog om jezelf. De gemeente, dat moet er aan. Er moet er één overblijven in ons leven, niet in jezelf. Afgebracht van jezelf. Moede vlucht ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Ja. Veel mensen zingen dat lied en het is een mooi lied, vaste rots van mijn behoud. Ik zal er niks van zeggen. Maar die woorden moede en arm en naakt, die moet je er niet uitschrappen. Waarde krijgt deze zaligmaker voor verloren mensen, kinderen. Of ergens anders. Ja, sommigen zoeken het in hun armoede, ze zoeken het in hun tranen. Ze zoeken het in het feit dat ze een ander leven zijn gaan leiden. Ze verbinden hun zaligheid aan het feit dat ze niet verzekerd zijn of dat ze niet ingeënt zijn. En kijk, hoe ik daarin sta, dat heb ik vorige week gezegd. Maar gemeente, ik hoop nooit mijn zaligheid daaraan te verbinden. Want dat is mijn zaligheid niet. De zaligheid ligt in Christus alleen. En anders dan zoek je het ergens elders. En als we dat doen, dan verloochenen wij met onze mond. Dan verloochenen wij met onze daad deze zaligmaker. Ofschoon wij met ons hart, ofschoon wij met onze mond in hem roemen. Kom, laten we daar ons leven eens naast leggen. Bent u wel eens een verloren mens geworden? Is zalig worden wel eens onmogelijk geworden? Heb je wel eens uitgeroepen, jongens en meisjes, met potappel, weet je nog? Verloren. Verloren. Aan onze kant is het verloren. En voor zulke mensen krijgt deze zaligmaker zo'n ontzettende waarde. En anders, dan is het leeg, dan is het ijdel. Er zijn zoveel opwekkingsliederen. Er pas nog over gesproken met een paar jongeren. En dan luister je zo eens, wat zingen ze nou eigenlijk? En als je dan een poosje luistert, dan kom je tot de conclusie, ja, dat een woord als zonde komt in die liederen helemaal niet voor. Een woord als ellende, een woord als schuld komt helemaal niet voor. En het gaat allemaal over Gods liefde en over Jezus. En, maar ja, u voelt wel, als schuld geen schuld wordt, als zonde geen zonde wordt. Gemeente, dan zijn zulke liederen voor mij zo oppervlakkig en zo leeg. En dan is het ook niet wat Jezus bedoelt, want wat bedoel je met al die liederen? Jezus maakt zalig van de zonde. En als dat er niet in staat, jongens en meisjes, moet je zulke liederen niet zingen. Want dan gaat het niet over deze Jezus. Deze Jezus, die maakt zalig van de zonde. En als het daarover gaat, ja, dat lied van McChane, dat vind ik ook een prachtig lied. Want dat gaat hierover. En zo zijn er wel meer mooie liederen. Dat gaat hierover. Dat hij van de zonde verlost, waar hij eerst aan ontdekt. En waar niemand anders van verlossen kan dan hij alleen. We gaan naar onze derde gedachte, een volkomen zalig maken. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 89, vers 7 en 9. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7 en 9. onze derde gedachte een volkomen zaligmaker, want van tweeën één, het is alles of niks. Jezus is voor ons alles of hij is niks. Hij moet of volkomen zaligmaker zijn of niet. En als hij een volkomen zaligmaker is, dan betekent dat dus dat er van mij, jongens en meisjes, helemaal niks bij kan. Er was een oude kattegezant van dominee de Kok, die zegt: nog niet een nagelschrapje. Wat is dat nou, een nagelschrapje? Dat doe je zo met je nagel. Zet je een schrapje. Dat is niks. Maar zelfs, zei die oude man, als er nog zoiets bij moet, dan is het verloren. Want Jezus is een volkomen zaligmaker. Hij heeft alles verdiend, ik hoef niks te verdienen. Er hoeft niks meer bij. En hij past ook alles toe, ik hoef niks te pakken. Maar hij leert het mij. Hij schenkt het mij in de weg van de geloofsoefening. Degene die Jezus met een waar geloof aannemen. Een waar geloof. Niet met een historisch geloof. In veel kerken wordt helemaal geen onderscheid meer gemaakt tussen historisch geloof en waar geloof. Men zegt: je moet Jezus aannemen. Nou ja, dat zeg ik ook. Dat zeg ik ook. Maar hoe? Aannemen met een historisch geloof, dat is niet zaligmakend. En bovendien, wat is aannemen? Aannemen, in het Griekse woord voor aannemen, dat in het Nederlands vertaald wordt met aannemen, dat betekent ontvangen. Aannemen is niet dit, ik heb dat al meerdere keren gezegd. Aannemen is niet dit, dat is pakken. Maar aannemen is dit, dat is toe-eigenen wat je gegeven wordt. Dus deze zaligmaker moet ons geschonken worden. En hij wordt geschonken aan verlorenen. Aannemen door een waar geloof. En ja, daarin zijn trappen en standen. We zouden eigenlijk dat boekje moeten lezen van dominee Comrie, het ABC des geloofs. En daar wordt gezegd wat het geloof allemaal doet. En het geloof neemt niet alleen aan. Er zijn ook andere omschrijvingen. Hongeren en dorsten bijvoorbeeld. Dat is ook een werk van het geloof. Wie gaan hongeren en dorsten? Dat zijn mensen die het nog niet aan kunnen nemen. Die nog niet ervaren dat het hun geschonken wordt. Maar die er wel naar verlangen. Dan is het te ver. Je kunt er niet bij. Je hand is te kort. Je hebt geen handen om hem aan te grijpen. En je hebt geen voeten om tot hem te gaan. Dat geloof, dat is nog niet zo geoefend om te doen wat er staat in dat lied. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Maar zulke mensen hongeren wel. En ze dorsten wel naar zijn gerechtigheid. Oh, dan kun je smachtend in de kerk zitten, gemeente. Onder de prediking, als het gaat over die enige naam, dan zou je de woorden willen trekken uit de mond van de dominee. Zo'n sterke begeerte, maar het is nog te ver. Je kunt er niet bij. En als dat geloof nou meer geoefend wordt, dan kan het zijn dat we Jezus uit de verte mogen zien. Het zien des geloofs. Uit de verte, de bruid spreekt over een zien door de traliën. Jongens en meisjes, vroeger hadden de huizen geen ruiten zoals wij. Maar dat is gevaarlijk natuurlijk, er kunnen de dieven binnenkomen, dus ze hadden traliën. En de bruid stond achter het raam, achter de traliën. En door de traliën heen zag ze haar bruidegom. Ja, je voelt het wel. De traliën zaten ertussen. En dat kan ook zo zijn. Dat er mensen zijn in de kerk die wel eens iets mogen zien van de zaligmaker. Maar het is als door de traliën. Ze kunnen er niet bij komen. Het is nog te ver. En iets wat te ver is, dat kun je niet aanpakken. Maar dat kunnen wel geloofsoefeningen zijn. En zo kan het komen tot de omhelzing van Christus. Wanneer kun je hem omhelzen? Als hij dichtbij komt. Als hij zich wegschenkt door het woord en door de geest, dan slaan mensen de arm des geloofs om hem heen. Voelt u wel? Dan is er een ontmoeting. Dan is er een openbaring van Christus. Alles ligt in hem. Alles. Maar wat ik ervan mag ervaren, dat hangt ervan af of mijn geloof zo ver geoefend is dat ik hem mag omhelzen. Daarin zijn trappen en standen. Maar die hem mag omhelzen, die vindt niet veel in hem, maar die vindt alles, alles. Als dat mag gebeuren, ik weet het nog uit mijn eigen leven, gemeente, toen ik de middelaar voor het eerst door het geloof mocht omhelzen. Toen dacht ik dat ik sterven kon. Want ik vond in hem alles. Alles wat ik jaren gezocht had en nergens meer vinden kon. Dat gaf hij mij. En later, als het geloof nog meer geoefend wordt, als je ellende nog meer leert kennen, we hebben er vanmorgen iets van gehoord, kom je erachter dat aan Gods recht genoeg gedaan moet worden. En zo kende ik de zaligmaker nog niet. Dus dan is er een nadere kennis nodig, maar daar ga ik het nu niet over hebben, want dat komt in de volgende zondag. Als het gaat over het lijden van de Heer Jezus, als het gaat over het sterven van de Heer Jezus, dan komt dat aan de orde. Maar die hem vindt, die vindt alles in hem. Alles, alles wat, nou wat tot de zaligheid nodig is. En wat is tot de zaligheid nodig? Nou, dat is nou juist het probleem dat u dat niet weet. Dat wij dat niet beleven. Wat tot de zaligheid nodig is. We denken ja, dat het met een beetje kerkgaan opgelost is. Maar dat is het niet. Wat is tot de zaligheid nodig? Tot de zaligheid is nodig het herstel van Gods beeld. Tot de zaligheid is nodig kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zonder gerechtigheid nooit de zaligheid. Zonder heiligheid niet de zaligheid. En gemeente, dat vind je nooit meer bij jezelf. Maar dat is nu alles te vinden in die geheel enige zaligmaker, de Heere Jezus Christus. De betaling van de straf, de wassing van de ongerechtigheid en het verkrijgen van een volmaakte kennis. In hem ligt zo'n rijkdom. Dat zouden degenen onder ons die de Heere Jezus zo hebben leren kennen kunnen vertellen. Of eigenlijk ook weer niet kunnen vertellen. Ze moeten zeggen, ik kan er maar wat van stamelen. Hebben er eigenlijk al iets van gehoord? Wie is deze zaligmaker? Wie is deze middelaar? Onze Heere Jezus Christus die ons van God, en weet u nog wat we toen gehoord hebben? Tot wijsheid, gerechtigheid en een volkomen verlossing geschonken is. Daar heb je het. Alles wat tot de zaligheid nodig is. Daarom heeft Maria haar lofzang gezongen. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Hij is een volkomen zaligmaker. Volk des Heren, dat is een les. Dat is ook een langdurige les om dat te leren. Telkens weer moet je vastlopen. Telkens weer moet je afgebroken worden. Wat ik gebouwd heb, zegt de Heer, breek ik af. Waarom? Om te leren dat Jezus een volkomen zaligmaker is. Het begin was zonder u. Wij waren er niet bij in de eeuwigheid. Hij heeft zich in zijn gewilligheid opgeworpen. En de voortgang is ook niet afhankelijk van ons. En het einde is ook niet afhankelijk van ons. Want het ligt vast in hem. Daar ligt de vastheid van de zaligheid. In Christus alleen. Dat mag ik u preken, gemeente, voorwerpelijk. Ligt het vast in Christus. Alleen onderwerpelijk zal ik door de Heilige Geest dat in mijn hart moeten beleven, om daar de troost van te mogen ontvangen. En daar moet het ons nou om te doen zijn. Daar is veiligheid. Dat is nou de enige schuilplaats des Allerhoogsten. En als je daarin, er is zoveel angst op deze wereld, gemeente, zoveel paniek. Mensen weten niet waar ze zoeken moeten, wat ze allemaal doen moeten. En ik onderschat de zorgen echt niet. Maar toch, daartegenover mag ik een ander middel aanwijzen. Wat zeg ik? Een andere middelaar. Waar alles in te vinden is wat je nodig hebt tot de zaligheid. Wat stond er ook? Werd ook gesproken over welvaart. Dat gaat over het tijdelijke leven. Deze zaligmaker, hij geeft zijn kinderen niet alleen wat nodig is voor het geestelijke, want hij kocht ze met ziel en lichaam. En dit is mijn enige troost. Dat ik met lichaam en ziel, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Voelt u wel, die gelovige die heeft in hem alles. En als die het kwijt is, dan komt het niet omdat het niet in de zaligmaker is, maar omdat hij het weer van zichzelf verwacht. Daar ligt het probleem. En daar zijn nu al deze wegen voor nodig om van alles en iedereen afgebracht te worden, om hem alleen over te houden. Het is Jezus alleen en anders geen. Jongens en meisjes, dominee Ledeboer zei, ik haal dat versje nog een keer aan, zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg, want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Heb je vanmiddag gehoord? Een volkomen zaligmaker. En die enige naam, die mag nog verkondigd worden. Ook vanmiddag in de prediking. Ik zeg niet dat ik dat alleen maar aan Gods kinderen mag verkondigen. Deze naam mag voorgesteld worden, gepredikt worden aan de gehele gemeente. De gemeente gaat daar nu eens mee naar huis. En laat dat nou in deze week van de biddag de nood mogen worden in uw leven. Geef me Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen.